Goedemorgen. Welkom bij Radio Maria. Elke dag telt.
En een zeer goedemorgen gewenst, beste luisteraars van Radio Maria. Van harte welkom vandaag op deze dinsdag 16 januari. En het is al 6 minuutjes over 7:30 geworden. Waar gaan we het vandaag over hebben? Wel, we gaan het hebben vandaag over een catechese-reeks dat zaterdag gaat starten. En dat is altijd na de Heilige Mis, dus vanaf 9:45 ongeveer tot 9:55 kan de catechese starten. En het is een catechese dat we reeds een hele tijd geleden hebben uitgezonden. En het thema van deze catechese zijn redenen om te geloven. En het wordt gebracht door priester Esparza en hij gaat ons zo dadelijk ook vertellen wat een beetje de inhoud is en de bedoeling van deze 6-delige reeks. Ook gaat het hebben over een speciale processie voor de Zwarte Nazareer in Manila. Iets heel bijzonder en ja, daar willen we graag bij stilstaan. Maar eerst starten we onze uitzending heel graag met wat muziek, wat lofprijzingmuziek, beste luisteraars. Dit is het lied Herder van mijn hart van de groep Lef.
Mijn goede herder is de Heer. Ik leef van al zijn goedheid. Wat zoek of wens ik dan nog meer? In elke nood voorziet hij. In elke nood voorziet hij. Waar levend water altijd ruist, daar vind ik ware vrijheid. In groene velden rust ik uit en hemels eten sterkt mij.
leider van mijn hart van de groep LEF. Beste luisteraars, zaterdag dus start een nieuwe catechese-reeks gebracht door priester Esparza. En collega Kevin ging een tijdje geleden in gesprek met priester Esparza om hem te vragen waar zijn catechese-reeks over gaat. En laten we samen luisteren naar dat gesprek.
Heer Waarde, van harte welkom.
Goedemorgen, ja. Goedendag.
Kunt u misschien uzelf kort nog even voorstellen aan onze luisteraars, alvorens we het gaan hebben over de zesdelige catechese-reeks die we binnenkort van u mogen beluisteren?
Dus mijn naam, zoals je net gezegd hebt, is Michel Esparza. Ik ben een priester, pastoraal werkzaam hier in Antwerpen. En ik weet niet of ik een Spaanse Vlaming ben of een Vlaamse Spanjaard, want ik ben in Spanje geboren, daarna hier komen studeren. Ik heb me een keer voorgesteld in een interview een paar jaar geleden in de Radio Maria, al dat verhaal. Hè. En dat is een beetje het belangrijkste. Ik heb ook een andere catechese-reeks gedaan, 2 jaar geleden denk ik, over een boek dat ik geschreven had, Liefde en Zelfrespect. Dat was een hele lange reeks van 8 uitzendingen. Deze hier nu, die we nu bespreken, is maar 6.
Ja.
Dus een zestal aflevering.
toch ook de moeite, denk ik. Hè? Het thema dat we zullen bespreken is toch ook een heel boeiend thema. De redenen om te geloven. Wat is eigenlijk het doel van deze catechese voor u?
Ik richt mij naar overtuigde katholieken. En ik wil hen de instrumenten geven om verantwoording te kunnen afleggen over hun geloof. Dat is iets dat Sint-Jan in een van zijn brieven zegt: wees bereid verantwoording af te leggen van je geloof. Namelijk, waarom geloof je? Wanneer iemand jou vraagt waarom geloof je, waarom praktiseer je, dan kan men refereren naar meer persoonlijke omstandigheden, existentiële momenten in ons leven, momenten van inkeer, dat we iets ontdekt hebben. Maar het kan ook gaan in de richting van, ik vind het meest logische. Ik vind het... Het geeft vrede aan mijn verstand als ik nadenk. Dus ik heb degelijk redenen waarom ik geloof. In deze catechese-reeks richt ik mij ten eerste naar mensen die al overtuigd zijn, maar die het beter willen kennen of vooral vanuit het perspectief van het naar anderen te kunnen uitdragen, om te kunnen uitleggen, hè, mm-hmm, waarom het redelijk is om te geloven. En dan richt ik me ook tot... hoe zou ik het kunnen noemen, oprechte zoekers, eerlijke zoekers. Er was een tijd dat het de mode was, als je iemand vroeg, ben je gelovig, ik ben zoekend en zo. Ja. Maar dus echt zoekers, die zijn op weg naar het zoeken naar waarheid. Dus hoe zit het in elkaar? Wat is de zin van het leven? Hoe komt het dat wij bestaan? Enfin, hij stelt zich diepe vragen op zoek naar waarheid. Hè? En dus het is mij opgevallen de laatste tijd, heb ik een aantal mensen leren kennen die zeer consequente katholieken zijn geworden, maar die een paar jaar geleden daar niks over wisten, of heel weinig. Die wel een aantal begrippen mee hadden van de school, maar niet veel. En die op een bepaald moment mij gezegd hebben, ik wou iets nieuws ontdekken en dan ben ik naar Google gegaan en dan heb ik het woord God geplaatst. Ik ga zoeken over God. En dan begonnen ze van alle soorten artikels te vinden en boeken en zo. En ze zeiden mij, ja, ik had graag de beste boeken eruit, maar ik heb van alles moeten lezen om een idee te vormen. En wel, ik zou willen dat die catechese-reeks van hulp is voor die mensen die een compendium willen van als je nu meer zou willen weten daarover, wat... Mm-hmm. Het doet mij denken aan als we nu door een broesem moesten gaan over een jungle en er is geen weg daar en er is een gids van ter plaatse die met een machette, dus met een hakmes begint zo al die lianen door te snijden om toch erdoor te kunnen. Enfin, dus ergens de weg naar het geloof, preambula fidei, zeiden ze vroeger, dus het nadenken geeft niet automatisch geloof. Maar het maakt het gemakkelijker om het geloof te vinden en te beleven. Dus dat is wat ik wou doen. Daarom richt ik mij ook tot mensen die zoeken naar... is het katholiek geloof, is het christelijk geloof, is het geloven in God wel redelijk en zo? Mm-hmm. mijn bronnen zijn gewoon mijn ervaring en alles wat ik gelezen heb en zo. Ik was vroeger geneesheer, maar dan heb ik filosofie gestudeerd. Dus ik heb daar veel over nagedacht. Bon, en kan ik in dialoog treden met mensen die op zoek zijn en met alle respect van de wereld. Hè? Dus dat zijn de twee doelen. De overtuigde katholieken te helpen om hun geloof beter te verstaan en uit te dragen. En de mensen die zoeken dan gegevens hebben dat ze kunnen verwerken en zelf nadenken en hopelijk helpt het hen in hun weg. Ja, dat is het.
Eerwaarde, u spreekt heel sterk vanuit het nadenken, hè? Vanuit de mogelijkheid van de mens om na te denken, om redelijk na te denken. Vandaar ook het woord redenen. Waarom is die reden dan zo belangrijk daarin?
Ja, wel, ik heb de indruk dat in onze cultuur op dit moment iemand die zegt ik zoek naar de waarheid, dat een bijklank heeft van heb jij de waarheid in pacht of zo? Of je wordt gekeken automatisch alsof je iemand was die geen genoeg respect kan opbrengen voor mensen die anders denken of zo. Mm-hmm. En wel, daar ben ik niet mee akkoord. Er zijn twee elementen die belangrijk zijn, het respect voor de persoon, een eerlijk dialoog te kunnen voeren, open te staan voor het idee van anderen, naar iedereen luisteren, dus tolerant zijn, respect met andere woorden. Maar dat neemt niet weg dat ik dat we allemaal ondertussen proberen te vinden wat waar is. En dat doen we iedere dag. Hè. Ik sprak gisteren met iemand die mij zei, ik heb een beetje artrose in de knie en er is een geneesmiddel zonder voorschrift en mij heeft het enorm veel geholpen en zo. En ik heb ook een beetje artrose in een knie. Ik dacht, ik kan een keer zoeken op internet welke artikels er zijn in medische kranten en zo over dat geneesmiddel. En dan zeiden ze dat men het niet heeft kunnen bewijzen dat het effect heeft. Misschien is dat placebo. Of wie weet, er schrijven de artikels mensen van een pharma die geïnteresseerd zijn om... Enfin, dus ik ben gewoon aan het zoeken naar hoe zit het in elkaar, hoe zit het in werkelijkheid. Helpt dat geneesmiddel? Wel, hetzelfde. Kunnen we ons afvragen, wat maakt ons het meest gelukkig? Mm-hmm. Hoe leidt men een leven dat brengt tot de grootste verwezenlijking van zichzelf en geluk enzovoort? Men kan zich afvragen, bestaat God of niet? Waarom is het christendom, welke voordelen heeft het christendom ten aanzien van andere godsdiensten? En we zoeken dan naar waarheid. Waarheid is de werkelijkheid ontdekken. Dus ja. Wanneer wat in mijn kop zit, overeenkomt met wat in werkelijkheid is. Die machine werkt niet en ik wil weten waarom het niet werkt, om het te kunnen oplossen. Dus we zoeken allemaal naar waarheid. Dus het is niet dat en negatief is naar anderen toe. En dat is dus louter filosofische waarheid, met een kleine w. Maar er bestaat ook zoiets als waarheid met een grote w. En dan is het wanneer men claimt dat God aan het woord is geweest. Ja. Dat God zich geopenbaard heeft. Dus openbaring is een belangrijk begrip in het christelijk geloof. Dus God zou zich geopenbaard hebben, eerst via het Oude Testament, en dan in de volheid der tijden is hij zelf mens geworden, de Zoon van God en van de drie personen van de Allerheiligste Drie-eenheid is mens geworden. Hij sprak in het Aramees, maar hij was echt mens geworden, maar die mens werd was een goddelijke persoon. En dan, indien Christus beweert dat hij God is, dan ofwel is hij een leugenaar, ofwel is hij een oplichter, ofwel is het waar. Maar als dat waar is, ja, alles wat hij zegt is waar met een grote W. Ja, ja. En dan is niet van, ik heb de waarheid in pacht. Ik denk dat hij me, ik sprak met iemand onlangs, hij zei, ik heb de waarheid niet in pacht, maar de waarheid heeft mij in pacht. Ik bedoel, ik geloof in Christus, ik geloof dat hij niet liegt. Als hij zegt dat hij waar is, het maakt de mirakels, het is allemaal betrouwbaar enzovoort. Ik geloof dat hij God is, dus alles wat hij zegt is voor mij de waarheid bij uitstek. En dan is dat theologie, dan is nadenken over wat hij ons verteld heeft enzovoort. Dus daarom zouden we zeggen dat ik de nadruk leg op redenen, hoewel ik uitleg in die reeks dat redenen, theologische diploma's, doctoraat, weet ik wat wel, maar niet bidden zonder ervaring, zonder... Ja, dan ben je ook nergens. Hè. Dus, maar je hebt de twee nodig. De meeste mensen gaan niet geloven door redenen. maar door ervaringen die ze hebben, die een beetje meer subjectief zijn, maar die jou meer merken. Hè. Ik heb mensen horen zeggen, toen ik een kind heb gehad, ik keek naar dat kind en dan zag ik dat, god, ze konden dat niet onder woorden brengen, of ik was op een berg en ik keek naar de natuur en ik zei, wauw, ik zag God daarachter. Wel, dat is subjectief, maar heel belangrijk. Maar ik heb het meer over hetgeen wij kunnen delen met elkaar, gemakkelijker kunnen delen, namelijk redenen. Mm-hmm. Dus het niet geloven is minder logisch dan geloven. En dan moet je redenen kunnen geven. En dan kom je in dialoog. En vandaar dus een nadruk op het woord redenen om te geloven. Ja.
Het is duidelijk dat er zeker genoeg redenen zijn om te geloven, eerwaarde. We gaan zo meteen daarover verder, want dan wil ik graag even van u horen welke onderwerpen er juist aan bod zullen komen in deze zesdelige reeks. En dat komen we zo dadelijk bij onze luisteraars terug.
Zeer goed. Tot straks, ja.
Zijn heilige naam.
10.000 redenen. Een Nederlandstalige versie van het lied 10.000 Reasons. En deze werd gezongen door Gerald Troost. Beste luisteraars, we gaan verder luisteren naar het laatste deel van het interview, van het gesprek met priester Esparza over die catechese-reeks dat zaterdag van start gaat met als thema redenen om te geloven.
We hebben het daarnet reeds gehad, eerwaarde, over de, ja, zeg maar, de doelen van deze catechese. Kunt u ons een idee geven van welke onderwerpen er juist aan bod zullen komen in de zes delen?
Ja, er zijn zes, dus de allereerste is een inleiding. En om van heel ver te beginnen, dus niet meteen aan de slag met de bestaat God of niet, ga ik het hebben over de algemene vraag die iedere mens zich kan stellen. Welke zin kan ik geven aan mijn leven? Mm-hmm. Eigenlijk zijn we allemaal een zin aan het geven. En het is de bedoeling van te vergelijken, welke zou de beste zin kunnen zijn die we aan ons leven kunnen geven. Dus wat maakt ons het meest gelukkig? Want er zijn heel wat dingen die ons gelukkig kunnen maken, maar niet alle gelukken zijn hetzelfde. Dus dat is de eerste vraag. Dat een beetje breed om te beginnen met iets dat we allemaal gemeenschappelijk hebben, namelijk wij proberen gelukkig te zijn. En ik concludeer dat het grootste geluk, het beste geluk, laten we zeggen, in de richting van... Het heeft met de liefde te maken. Dat is, ik ga daar die positie verdedigen. Dan gaan we aan de slag met de thema's die belangrijk zijn voor het geloof. Hè. Bestaat God of niet? Eerste, dus dat is de tweede uitzending. Is, bestaat God? Kan men dat bewijzen? Dus de katholieken beginnen de geloofsbelijdenis met ik geloof in God de Vader. Hij begint niet te zeggen ik geloof dat God bestaat. Want dat is iets dat volgens de katholieke kerk verstandelijk zou kunnen aangetoond worden. Dus, dus we gaan op zoek naar redeneringen, intellectuele bewijzen van het bestaan van God. En dan de volgende vraag is, dus de eerste was waarom geloof ik in God? De tweede, waarom ben ik christen? En daar gaat het over het unieke godsdienst. Er is maar één godsdienst geweest in de geschiedenis die beweert door God zelf gesticht te zijn geweest. Als ik nu moslim was, dan zou ik geloven in een mens, in Mohammed, met alle respect. Maar ik geloof in Christus, die zelf zegt dat hij God is. En gaan aantonen dat historisch betrouwbaar is, dat het een tastbare openbaring is. Het is niet zo zoals in het Oude Testament, in de berg Sinai en zo, een hele theofanie. God die spreekt en iedereen was vol schrik en zo. Nee, het is gewoon iemand die gewoon mens wordt, die zoals ons spreekt en die zegt, maar eigenlijk zie je mij als een normale mens, maar ik ben. En omdat je gemakkelijker gelooft, dan kan ik anders doen. Hè. Mm-hmm. En dan de derde vraag komt dan, waarom ben ik katholiek? Hè? En een goede gelegenheid om te beseffen dat de katholieke kerk één van die mysteries is die Christus ons geopenbaard heeft. Dus de mensen zijn geneigd naar de kerk te kijken, naar één deelaspect van de kerk, het aspect instituut of zo. Maar ja, de kerk is veel meer dan dat. De kerk is miserie van leden naast de grootheid van goddelijke interventie en zo. Dus het is het mystieke lichaam van Christus. Het is een familie dat zich aan het vormen is, bestemd om samen te leven voor gans de eeuwigheid. Enfin, wat de kerk is een zeer diepgaande iets. Hè. En dan de laatste drie onderwerpen zijn dan een soort compendium van belangrijke aspecten van het geloof. En die ook belicht kunnen worden vanuit de reden ook. Namelijk, hoe komt het dat er zoveel kwaad is in de wereld? Mm-hmm. Heeft God de wereld soms slecht geschapen of zo? En wat is de christelijke zin van het lijden? Boeiend onderwerp. Dan daarna stellen we ons de vraag, wat na de dood? Hiernamaals en zo. Ook eerst vanuit de reden. Reeds Plato sprak van de onsterfelijkheid van de ziel en zo. Maar en dan aan de hand van wat Christus geopenbaard heeft. En de laatste uitzending is over de sacramenten. Dus wat is een sacrament? Waarom is die moeite waard om te praktiseren? En zo. Enfin, je zit in totaal 3,5 uur of zo. Het zijn zes uitzendingen van iets meer dan een half uur. Dus het zijn maar 3 uur en een beetje. Dus het voordeel is van een beknopte visie te geven van een aantal punten die dan de mensen op hun eigen kunnen uitdiepen en zo. Maar enfin, het is een, genoeg voor mensen die een eerste approach willen krijgen van al die dingen en dan kunnen ze daar zelf dan dieper op ingaan. Maar enfin, ik denk dat het voordeel is in het beknopt zijn. In het, dus men kan misschien niet zoveel nuances leggen. Zoals als het gesprek was met zeer grote experten en zo, maar van, genoeg argumenten om aan de slag te gaan.
Wij kijken er alvast helemaal naar uit. Ik geef het toch graag even mee aan onze luisteraars. Dat is dus op maandag 11 september.
En ik ga eventjes onderbreken, beste luisteraars. Want zoals ik reeds gezegd heb, die catechese-reeks hebben we in het verleden natuurlijk reeds uitgezonden. Deze gaan we opnieuw uitzenden, aangezien we trouwens enorm veel reacties van jullie hebben verkregen over... ja. De uitzendingen, dat u daar heel veel deugd aan heeft gehad. Die 6 catechese afleveringen over redenen om te geloven. En deze starten dus nu zaterdag 20 januari. Vanaf zaterdag dus 6 afleveringen over die reeks redenen om te geloven. En dat is dus na de mis dat het start tussen 9:45 en 9:55.
So love my Savior, sanctify me, body of Christ, save me. Blood of my beloved Lord, inebriate my soul, water from thy side, wash me now. Passion of Christ, oh sweet passion of my God, strengthen me, oh good Lord Jesus, please hear my prayer and hide me in thy womb. Please hide me in thy wounds. Suffer me not to be far from the enemy. Deliver me and I the hour of my death. Call me to thyself, that with thy saints I may praise thee forever. Amen.
En u hoorde broeder Jesaja met Anima Christi, een moderne versie van dat mooie gebed. Ik heb ook gezegd, beste luisteraars, dat we het vandaag gingen hebben over de Zwarte Nazareer-processie in Manila. Het is zo dat meer dan 6 miljoen Filipijnse katholieke gelovigen de straten van Manila overspoelden op dinsdag 9 januari voor de jaarlijkse processie van de Zwarte Nazareer. En dit markeerde eigenlijk de triomfantelijke terugkeer van deze eeuwenoude traditie na een onderbreking van 3 jaar vanwege de coronapandemie. En het iconische, donkere, houten beeld van Jezus Christus, dat wordt vereerd als een beeld waarmee God zijn genezende krachten schenkt, trok een massale menigte die de stad veranderde in een zee van kastanjebruin en geel, de kleuren die worden geassocieerd met de Nazareer. En volgens Reuters schatte de politie de eerste opkomst op meer dan 830.000 mensen, die later aanzwol tot maar liefst 6,5 miljoen mensen tegen de tijd dat de processie zijn bestemming bereikte bij de Quiapo-kerk, waar het standbeeld staat. Toegewijden, vele blootsvoets, verdrongen zich over de 6 kilometer lange route, gretig om het vereerde standbeeld aan te raken of gewoon dichtbij te zijn. Sommigen zochten voorbeden voor persoonlijke problemen, terwijl anderen pure vreugde en dankbaarheid uitten voor de terugkeer van die geliefde traditie van die mooie processie. En duizenden politieagenten werden ingezet om de orde te bewaren, terwijl de menigte naar de wagen van het standbeeld liep, waarop Jezus is afgebeeld terwijl hij het kruis draagt. En de sfeer was explosief, zei pater Gerard Francisco, een priester in de kerk van Quiapo. Mensen huilden, baden, zongen lofzangen. Het was een overweldigende demonstratie van geloof en veerkracht na de uitdagingen waar we voor stonden. En die oorsprong van de donkere tint van het beeld blijft eigenlijk een mysterie. Gesneden in Mexico en naar de Filipijnen gebracht in het begin van de 17e eeuw, heeft de kleur verschillende theorieën ontketend. Eén suggestie schrijft het toe aan de natuurlijke eigenschappen van het mesquitehout waarvan het is gemaakt. En de processie van de Zwarte Nazarea is meer dan alleen een religieus iets. Het is ook een krachtig symbool van de Filipijnse geest en toont het vermogen van de natie om hoop en eenheid te vinden te midden van tegenspoed. Na de ontberingen van de pandemie te hebben doorstaan, werd het evenement een baken van geloof en gedeelde overtuiging dat miljoenen mensen samenbracht in een collectieve uiting van toewijding. En de processie van de Zwarte Nazareer, met zijn historische wortels, vurige menigte en blijvende betekenis, is een bewijs van het diep gewortelde geloof van de Filipijnen en de ontembare geest van zijn volk. En dit is trouwens nog een heel belangrijk moment deze maand in de Filipijnen, met onder andere de verheffing van de kerk naar de basiliek van de Zwarte Nazareer. En het zal zo ook een nationaal heiligdom worden. Zoals we reeds hebben gezegd, hebben de Filipijnen onlangs gezien dat die belangrijke terugkeer naar de normale gang van zaken, na die pandemiejaren, dat die processie opnieuw plaatsvond met zo'n 6 miljoen katholieken die bijeenkwamen om deel te nemen aan de Traslación, als ik het juist zeg, die jaarlijkse processie met het historisch standbeeld van Jezus Christus, bekend dus als de Zwarte Nazareer. En nu zullen de vieringen dus doorgaan, omdat de kleine basiliek waarin het standbeeld is gehuisvest later deze maand officieel zal worden uitgeroepen tot nationaal heiligdom. Het is eigenlijk bijna een hele maand feest. En de basiliek van de Zwarte Nazareer, de Quiapo-kerk, die bevindt zich in de Filipijnse hoofdstad Manila. En volgens de Manila Bulletin keurde de katholieke bisschoppenconferentie van de Filipijnen in juli de benoeming van de basiliek tot nationaal heiligdom goed, maar de kerk maakte het officieel pas op 14 december. En met de benoeming wordt de basiliek van de Zwarte Nazareer de 29ste nationale schrijn in de Filipijnen. De titel Nationaal Heiligdom van de Zwarte Nazareer zal officieel worden toegekend tijdens een mooie viering op 29 januari, eind deze maand, die samenvalt met de laatste dag van de 127ste plenaire vergadering van de bisschoppenconferentie. En dit alles in het Paus Pius XII katholieke centrum in Manila. En dat beeld, om even terug op dat beeld te komen, het is eigenlijk een levensgroots beeld van Jezus Christus dat dus in 1606 vanuit Mexico naar de Filipijnen werd gebracht. Het beeld is gemaakt van mesquitehout en dat donkerder is geworden. En in 1620 werd ook een broederschap opgericht om de devotie voor de Zwarte Nazareer te erkennen. En in 1767 was de aanhang zo groot geworden dat het standbeeld verplaatst moest worden. En als we weten, beste luisteraars, dat die grote processie zoveel volk bijeenkwam, ja, hoe krijg je 6 miljoen mensen vooruit? Wel, het is een route van een paar kilometer, beste luisteraars, en de processie volgt dan een praalwagen die het historische standbeeld draagt, terwijl de gelovigen het beeld volgen, en dit sinds de 18e eeuw. En dit was niet de langste processie dit jaar, maar de opkomst was ongeveer even groot als bij de vorige editie en dat dateert dan al van 2019. CNN meldt dat de menigte ongeveer 15 uur nodig had om de hele route te lopen. De processie van 2019 was slechts een uur lange, 16 uur, maar het record werd gevestigd in 2012, toen de massale menigte er 22 uur over deed om de weg naar de Quiapo-kerk te vinden. Ik heb al meerdere processies meegemaakt, beste luisteraars, maar ik moet wel zeggen, een processie van 22 uur, dat heb ik nog nooit meegemaakt. Een mooi moment voor de katholieke kerk in de Filipijnen, in Manila. En we houden jullie zeker op de hoogte van die vieringen, waar er waarschijnlijk ook meer dan 6 miljoen mensen aanwezig zullen zijn op 29 januari, wanneer de kerk in Quiapo wordt verheven tot nationale heiligdom en met een basiliek.
María, como un niño quiero estar. Tómame en tus brazos, guíame en mi caminar. Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar. Hazme transparente, lléname.
A ti Maria, een mooi lied van de katholieke Spaanse zangeres Athenas. En beste luisteraars, laten we bij het einde van deze uitzending toch een gebed voor vrede bidden. Vrede voor landen die betrokken zijn bij gewapende conflicten. Want de escalatie van geweld in het Midden-Oosten sinds 7 oktober spoort ons aan om te bidden voor landen die betrokken zijn bij gewapende conflicten. En om te proberen Gods vrede in ons eigen leven te verwelkomen en om ons heen uit te stralen. En enkele plaatsen die lijden onder oorlog en geweld, waarvoor we vandaag concreet kunnen bidden, zijn Israël, Palestina, Oekraïne, Afghanistan, Syrië, Jemen, Soedan, de Democratische Republiek Congo, Haiti, Iran, Irak, Azerbeidzjan, Mali, Libië, Ethiopië, Nigeria en Colombia. Laten we speciaal bidden voor vrede. Lieve Vader in de hemel, u hebt ons uit liefde geschapen en wacht op ons achter elke gebeurtenis, groot en klein. Verenig in Christus met al onze broeders en zusters die vandaag lijden onder gewapende conflicten en wetende dat we gewikkeld zijn in de mantel van Maria, onze moeder. Strekken wij onze handen uit om uw vrede te verwelkomen. Wees genadig voor allen die gestorven zijn onder ontelbare aanvallen en over hun geliefden, over de gewonden en over hen die iemand hebben gedood en over alle mensen die lijden onder geweld. We bidden tot u, almachtige God. Stop oorlog en het gebruik van wapens. Geef ons uw vrede. Geef ons de nederigheid om onze kleinheid te erkennen en de wijsheid om uw liefde en verlossing te aanvaarden, die tot ons komen door het kruis en de verzoening. Verdrijf de boosdoeners die geweld, leugens en haat zaaien in mensenharten. Zend ons uw Heilige Geest, die medelijden opwekt, mededogen en vergeving opwekt, om ons in staat te stellen om ons als broeders en zusters te verenigen voor uw glorie. Ik stel mijzelf volledig tot uw beschikking, zodat u mij samen met anderen kunt gebruiken om vrede te brengen in de wereld. Verenig mij met u in wat ik voel en wat ik denk, in alles wat ik ben. Aanvaard nu mijn inspanningen en offers om mezelf te ontdoen van mijn egoïstische belangen. Vul mijn hart met uw liefde en laat het tot uitdrukking komen in mijn ogen, mijn woorden, mijn daden, mijn leven. Mogen ik zo meewerken aan de verspreiding van gerechtigheid en liefde. Mogen ik u helpen verzoening te bevorderen en de wereld openen voor uw eeuwige rijkdom. Amen.
Of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God.
En zo, beste luisteraars van Radio Maria, zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Elke Dag Telt. Morgen zal het de laatste aflevering zijn voor deze week. Het is dan nog maar woensdag, maar het is zo dat de gebedsweek voor eenheid onder de christenen donderdag van start gaan. En wij voorzien hier op Radio Maria verschillende uitzendingen om die gebedsweek in de kijker te plaatsen. Daar gaan we het morgen over hebben in ons ochtendprogramma Elke Dag Telt. En natuurlijk sluiten we af met het trekken van een Bijbelvers voor vandaag. Kom, o Heilige Geest. En ik trek hier een kaartje. Zingt vrome, hem van uw vreugde, zingt, oprecht en van hart, uw vervoering. Het komt uit de psalmen, psalm 32, vers 11. Zingt vromen, hem van uw vreugde. Zingt, oprechte van hart, uw vervoering. Beste luisteraars, nog een zeer fijne ochtend gewenst en dan tot morgen vroeg.